Wat is precies de bloei van de rechtvaardige? Ik vroeg straks aan iemand, gaat het goed met je? En dan komt meteen de vraag, ja, wanneer gaat het goed met je? Wat is goed? Soms ben ik ook wel eens benauwd om de vraag te stellen. Hè? Dan zie je iemand die zegt, hoeveel tijd heb je? Of die zegt, ja, het gaat goed, maar trekt erbij zo'n treurig gezicht dat je denkt, wat is goed? Wanneer bloeit de rechtvaardige? Dat vind ik wel een mooie vraag. De rechtvaardige wordt hier ook vergeleken als het ware met een plant of een boom. Hè? We hebben het straks al over gehad. Ik moet daarbij altijd denken, ik kan het niet helpen, aan de Eikenstad. De Eikenstad, dat is Potchefstroom in Zuid-Afrika, waar ik vele jaren lesgegeven heb. En vaak ging ik pas rond 18 september terug, dus rond deze tijd, iets eerder. En dan zag ik op 1 september ineens barstte de lente los. Het is daar een beetje anders dan hier. De lente barstte los. Dan zag je ineens uit al die bomen de knoppen. En dat ging heel snel. En daar waren in Potchefstroom heel veel eikenlanen. En ik kende die eigenlijk alleen maar, juli, augustus, als volkomen dorre boom. En dan ineens rond 1 september, dat wordt ook groots gevierd, de lente. Dan mogen de boerenkindertjes voor het eerst weer blootsvoets naar school. Althans, zo was het, of dat nou nog zo is. En dan kregen ze een grote zak met snoep mee, maar dat wil ik u allemaal niet vertellen. Wat ik wil vertellen is, dan zag ik die hele eikenlaan geleidelijk tot bloei komen. Maar er was altijd één boom, die was de andere allemaal voor. Terwijl die anderen nog maar halverwege waren, stond die al fantastisch in het blad. En ik rustte niet voordat ik nou uitgevogeld had hoe dat zat. En ze vertelde, ja, daar gaat een waterkanaal langs en die heeft zoveel water, die boom, dat hij dus daarvan enorm kan profiteren en dus bloeit voordat de anderen bloeien. A, zie je daaruit dat voor geestelijk bloei heb je het water des levens nodig. En B, als je daar veel van hebt, dan bloei je ook sneller. Hoe meer je daarvan hebt, het gaat nooit vanzelf. Je bent er nooit, want die rechtvaardige blijft bloeien tot op hoge leeftijd, heb ik gezegd. Maar het begrip bloeien is dus een term uit de plantkunde. De boom die bloeit en die vrucht voortbrengt. In die laatste dagen, daar dacht ik van de week ook weer over na, van de Heer Jezus hier op aarde voor zijn lijden en sterven, is daar een vijgenboom. Die vijgenboom hoorde eigenlijk niet te bloeien. Het was niet de tijd voor de vijgenboom, staat er ook bij. Maar je hebt altijd bij zo'n vijgenboom oude vijgen die niet weggeplukt zijn van de vorige oogst. En die hangen daar nog tussen die bladeren. En als je een beetje zoekt tussen die bladeren, vind je altijd nog oude vijgen. En die waren er niet. Geen enkele vrucht. Als Johannes 15 goed leest, dan zie je er is een enorm verschil tussen geen vrucht, een beetje vrucht en veel vrucht. Geen vrucht en een beetje vrucht is het verschil tussen dood en leven. Als de rank geen verbinding heeft met de wijnstok, dan is die dood. Hij brengt geen vruchten voort. En die worden afgerukt en in het vuur geworpen. Een beetje vrucht, dat betekent er is een levende verbinding. Maar het zou veel beter kunnen. Er staat bij, zei de Heer Jezus zegt, de Vader wil dat jullie veel vrucht dragen. Daarvoor moet er gesnoeid worden en vertroeteld en verzorgd worden. Dan gaat zo'n plant veel meer vrucht dragen. Dat is geestelijke groei. Het eerste van nul tot een beetje is bekering. Het tweede van een beetje tot veel vrucht is geestelijke groei. De rechtvaardige bloeit als die veel vrucht voortbrengt. Als ik even in de stijl daarvan mag blijven. En dat is heel mooi. Het gaat niet zozeer om goede werken. Dat is een heel Bijbelse term, er is niks mis mee. Vrucht kun je ook goede werken noemen. Maar bij werken ligt de nadruk sterk op wat we doen. Als iemand leren kennen en je praat wat uitvoeriger, dan vraag je als een van de eerste dingen, wat doe je eigenlijk voor de kost? Want onze identiteit ontlenen wij aan wat wij doen. Je vraagt nooit aan iemand, als je hem nog niet zo goed kent, wat ben je eigenlijk voor een mens? Dat doe je niet. Dat zou zelfs heel negatief kunnen klinken. En toch is dat waar het om gaat. Bij vrucht gaat het om wat voor mens je bent. Vandaar dat je in Galaten 5 hoort over de werken van het vlees, maar in contrast daarmee gaat het niet over de werken van de geest, hoewel daar op zichzelf niks mis mee zou zijn. Maar het gaat over wat er achter die werken zit, de vrucht. En die vrucht, die heeft veel meer te maken met wat je bent. Liefde, blijdschap, vrede, langmoedigheid, zachtmoedigheid, et cetera. Langmoedigheid. Vorig jaar in onze gemeente hadden wij 9 preken over de vrucht van de geest. En aan mij was de vrucht van het geduld toegemeten. Mijn vrouw heeft zich daar maanden op verheugd over die preek van mij. Want ze weet dat ik een zeer ongeduldig baasje ben. Dus, ze zat op de eerste rij toen ik die preek heb gehouden. En ik heb dat ook verteld aan het begin van die preek. Maar dat heeft veel meer te maken met wat voor soort mens je bent. Daaruit komen die goede werken voort. Als het echt goede werken zijn, gaat het niet alleen maar inhoudelijk over wat voor soort daden het zijn. En dat wordt vrucht genoemd. De vrucht van de geest. Een vrucht dat komt uit je voort. Daar hoef je ook helemaal niet je best voor te doen. Die appelboom denkt nooit in het voren. Oh jongens, dan moet ik van het jaar weer appelen voortbrengen. En ik ben al zo oud, hoe doe ik dat nou? Gaat vanzelf. Als die maar goed voedsel krijgt, als die maar genoeg zonlicht krijgt, als die maar genoeg water krijgt. En als die ook nog eens een keer goed gesnoeid wordt, dat helpt ook enorm. Dan gaat het helemaal vanzelf.
En zie je dan als snoeien?
Wat is snoeien? Snoeien betekent de dingen van het leven. Maar ja, zo'n tegenslag is natuurlijk zo negatief. Hè? Het kan ook zijn doordat de Heer je een vrouw geeft, bijvoorbeeld. Dat kan ook wel een zware beproeving zijn. Of je krijgt 11 kinderen. Nee, het zijn niet alleen maar tegenslagen. Het zijn ook de dingen van het leven die jou vormen, die jou uitdagen. Het huwelijk is een uitdaging. Kinderen krijgen is een uitdaging. Dus dat bedoel ik niet negatief. Beproeving, dat was nog een beetje een flauw grapje. Maar het is een uitdaging. En die vormen jou allemaal, die heb je nodig. Ziekte kan een uitdaging zijn. Het is niet zo dat... Het is een simpel om te zeggen, een beetje in de geest van zondag 10... dat alle ziekten van God komen. Het is nog veel simpeler wat de charismatici zeggen, dat alle ziekten van de duivel komt. Het zit veel ingewikkelder in elkaar. Maar of het nou van God komt of niet, God kan het wel gebruiken om je te vormen. Maar goed, dat kun je dan wel tegenslagen noemen als het over ziekte gaat. Maar het gaat over alle dingen van het leven. Stel je voor dat je door omstandigheden te weinig water krijgt als eikenboom. Dan ben je straks in die eigen stad de laatste die tot bloei, als het nog gaat lukken. Dus soms kun je ook zo druk door je werk in beslag genomen worden. En dan is dat ook een soort van beproeving. Dan heb je dan nog wel tijd om voor voedsel en andere dingen te zorgen die jou helpen dat je blijft bloeien. Ik ken verschillende geestelijke leiders die erg bekend waren, waar verval in het leven intrad. Ik denk aan een concreet voorbeeld en die later gezegd heeft. Eerst zei de ander het van hem. Hoe is zijn relatie met de Heer? Hoe is zijn geestelijk leven? Zijn intimiteit met God? Als dat op een laag pitje gaat raken, gaan we allemaal achteruit. Het is net als die pianist die een dag niet oefent, dan hoort hij het zelf, het resultaat. Als hij 2 dagen niet oefent, horen de critici het. En als hij 3 dagen niet oefent, horen de concertbezoekers het. In het geestelijk leven is het ook zo. Als je niet put uit de bron, als je in intimiteit met God teloor gaat, het eerste die het merkt is je vrouw. Vervolgens merken je kinderen het, vervolgens merken de mensen in de gemeente het. Het is niet anders. Dan worden de preken dor en inhoudsloos en droog, routinewerk. En dan kan het nog veel erger worden dan dat natuurlijk. Dus voor bloeien, het is een wens hier, het is ook tegelijkertijd een voorzegging. De rechtvaardige zal bloeien, maar het gaat nooit zonder dat hij, hoe oud hij ook wordt, gebruik blijkt maken van de middelen. Nou, dat is toch een mooi bevindelijk woord. Gebruik maken van de middelen. En dat betekent in de eerste plaats niet alleen maar naar de samenkomst gaan, maar ook je persoonlijke intimiteit met God. Andere vraag is ook mooi, maar heel anders. Beloften ook voor de woestijnbewoner. Dus ook voor de Arabier. Wilt u dit uitwerken? En wanneer gaat dit dan in vervulling? Is de Bijbel daar helder over? Nou, om te beginnen is het al heel belangrijk, zei ik, dat we zien in Genesis dat die profetie er is. Dat er heel bijzondere beloften rusten op Ismaël. En zowel Joden als Christen hebben natuurlijk de neiging om Ismaël in een hoekje te zetten. Neem een simpel iets. Wat was de relatie van Hagar tot Abraham?
Vrouw.
Ja, jullie zijn te goed. Ik hoopte natuurlijk, speel nou een beetje mee. Ik hoopte dat jullie zou zeggen, zijn bijvrouw. Maar dat was het niet. Ja, zie je wel, dat zijn de dingen die... De slimmere mensen moeten even hun mond houden. Want er staat, dat zijn mijn Palestijnse broeder ook, maar ik wist het zelf ook wel. Er staat Hagar, uw vrouw. En mijn Palestijnse vriend zei dat een keer tegen een paar rabbijnen, bevriende rabbijnen, want zo is het natuurlijk, als je eenmaal de Heer Jezus hebt leren kennen, dan zijn de rabbijnen ook je vrienden geworden, niet meer je vijand. En die zei, stomme verbazing, wat een beetje onzin is hoor, want ik heb het bij de oude rabbijnen in de middeleeuwen ook al lang teruggevonden. Dat nadruk op het feit, Hagar was niet zijn bijvrouw, zijn slavin, dat was ze ook, maar ze was zijn vrouw, zo wordt ze genoemd. Precies dezelfde uitdrukking als Sarah, daar begint het al. En op Ismaël rusten beloften. Ik bedoel, hoeveel mensen zijn er in de Bijbel van wie God van tevoren hun naam noemt in een profetie? Dat doet hij bij Ismaël. Je zult hem Ismaël noemen, dat betekent God hoort, God verhoort en dat geldt tot vandaag aan de dag. En ik zal hem tot een groot volk maken, wat er ook gebeurt. En uiteindelijk lezen wij, krijgt 12 zonen in Genesis 25 en die komen dan vooral te wonen in wat we dan nu het Arabisch Schiereiland noemen. Dus dat is het hartland van de Arabieren, daar wonen de Ismaëlieten. En Psalm 60, of Jesaja 60 is een mooi voorbeeld, want daar vind je niet het woord Ismaël, maar je vindt daar wel de zonen van Ismaël genoemd. Nebajot is een van de namen die ik uit mijn hoofd weet, maar je vindt daar meer namen genoemd die een bijzondere plek krijgen in het geheel van het Messiaanse Rijk. Maar in een wat wijdere zin geldt het natuurlijk ook voor de Moabieten en de Ammonieten. Dat zijn wel nakomelingen van Lot, maar die hebben vast ook Ismaëlitisch bloed in de aderen. Dat geldt eigenlijk voor dat hele Arabisch Schiereiland. En als je alleen al denkt aan Jesaja 19, maar niet alleen Israël, maar ook Egypte en Assur. Genoemd worden tot de drie centrale landen van de hele wereld. Dat is heel frappant. En dat zijn allemaal islamitische landen vandaag aan de dag. Wij weten dat niet, we horen dat te weinig. Er komen honderden moslims tot geloof in deze tijd. Terwijl in het Westen het christendom Holland achteruit gaat, we hebben ook geen woord tegenover de islamieten die hier in ons land komen, want we zijn zelf bijna, zijn het kwijt, of we zien ze alleen maar als bedreiging. Maar er komt ontzettend veel tot geloof. In één jaar kwam ik zowel een, het is al een aantal jaren geleden, maar het was wel in hetzelfde jaar een Jood tegen, een orthodoxe Jood, en een Palestijn die de Israëli's gehaat had, die allebei door een visioen tot geloof waren gekomen. En allebei daardoor op diezelfde conferentie aanwezig. Nee, dat is niet waar wat ik nou zeg. Het waren op verschillende gelegenheden dat ik ze trof. Maar allebei door een visioen tot geloof gekomen. Geldt ook voor die Palestijn waar ik het van de week over had. Die ook op bijzondere wijze geroepen is. Want het is zo moeilijk die mensen door prediking te bereiken. Dat de Heere God blijkbaar zo genadig is om op heel bijzondere wijze deze mensen aan te spreken. Het was dit jaar, in het voorjaar, schiet me ineens te binnen. Ik was op een grote toogdag in België. Wat ik altijd bijzonder leuk vind. Om daar die mensen toe te spreken. Die bijna allemaal uit het katholicisme tot geloof zijn gekomen. Daar kwam een man naar mij toe, een Marokkaan. En die zei, ik heb een visioen van de Heer Jezus gehad. Zoveel jaar geleden. Ik ben van een moslim radicaal tot geloof gekomen. En mijn hele familie, al mijn broers zijn tot geloof gekomen. En hij vertelde daarover en het ontroerde mij zo, dat God zo bezig is. Voor mij een teken van de eindtijd dat hij bezig is zo massaal onder moslims te werken. En mijn Palestijnse vriend van deze week of vorige week, nee vorige week was het natuurlijk alweer, die zei, het is heel simpel, hoe meer moslims er tot geloof in de Heer Jezus komen, des te minder zijn ze gevaar voor ons. Dus in plaats van muren op te richten, kun je ze beter het evangelie verkondigen. Maar dat is niet makkelijk, dat is niet makkelijk. En daarom helpt God ons, als ik het zo uitdrukken mag, een handje, doordat hij op zo'n bijzondere wijze zich aan zoveel moslims openbaart. En dat is een wonder, er zijn ook, dat weet ik ook geen mens, maar ik durf toch rustig te vertellen, dat er ook contacten zijn tussen Messiaanse Joden, dus Joden die geheel en al als Jood leven, maar in de Heer Jezus geloven, en tot geloof gekomen Arabieren. Waarbij je goed moet bedenken, christen-Arabieren zegt nog niet zoveel. Een groot deel daarvan is ook vervangingstheoloog, wil niks van Israël weten. Een groot deel daarvan behoren tot de traditionele kerk, Grieks-Orthodox, Rooms-Katholiek. Dus dat christendom, daar heb ik wel wat moeite mee, daar heb ik ook vraagtekens bij. Maar er zijn er ook die, en zo was mijn eerste kennismaking ook. Mijn eerste kennismaking was helemaal niet met Joden, maar met Palestijnen, christen-Palestijnen. Ik heb daar 11 avonden mogen praten, spreken in Galilea, in een kleine gemeente. En Christen-Palestijn hebben mij toen voor het eerst Israël laten zien. En dat was leiding van boven, dat weet ik zeker. Ik heb een betere opvoeding gehad dan van jullie, dan sommigen van jullie die meteen alleen maar door Israëlische ogen naar Israël leerden kijken. En ik heb al die groeperingen leren kennen, op een wonderlijke wijze. Later de seculiere Joden, bij de opgravingen waar ik mee gewerkt heb, later de orthodoxe Joden. Maar dat begon met de Palestijnen. Die geloven, net als ik, in de toekomst van Israël. Die geloven in het Messiaanse Rijk, waarin Israël het middelpunt zal zijn, met de Palestijnen, zoals Ezekiel 47 belooft. Maar die ook grote kritiek hadden op de huidige staat Israël. Volkomen terecht. En dat spanningsveld is voor veel christenen moeilijk te verdragen. Die worden of allemaal Dries van Acht en Greta Duisenberg. Of ze worden alleen maar, of mensen die net als in een goedkope Karl Mayer roman alleen maar goodies en baddies zien. En die goodies, dat zijn de Israëli's en de baddies zijn de Palestijnen. Ook hiervoor geldt, het leven is iets ingewikkelder dan dat. En dat duurt echt een tijd voordat je in Israël dat een beetje begint te onderscheiden. En te scheiden. Dus allemaal naar aanleiding van deze plek. Er zal een zoon van David op de troon zitten, een Jood, zo kun je dat zeggen. En tussen al die Joden wonen Palestijnen. Als je een Palestijn zijn vertrouwen gewonnen hebt, een Palestijn die dus een Israëlisch paspoort heeft, dat waren ook de Palestijnen waar ik het eerst naartoe ging, in 1982, want is dat alweer lang geleden. Als je met ze praat en je kunt ze vertrouwen, dan zeggen ze, je kunt als Arabier nergens beter leven dan in de staat Israël. Dat zeggen ze niet gauw. Dan moet je ze echt kennen. En dat is ook zo. Grootste welvaart, grootste veiligheid, beste mogelijkheden voor hun kinderen, beste medische zorg. Wat dat betreft zouden een heleboel Palestijnen in het Palestijnse gebied best Israëlische burgers willen zijn. Ze werken er nu al, moeten elke dag de grens over. Het grote probleem is aan twee kanten het fanatisme. Fanatisme is trouwens altijd een probleem of het christelijk is, of dat het Joods is of moslim is. Dat zijn altijd de problemen. De fanatieke Zionisten die alleen maar Joden in de staat Israël willen hebben, tegen de schrift. En fanatieke moslims die alle Joden de zeeën zouden willen drijven. Dat zouden er best eens minder kunnen zijn dan we denken. De meesten praten alleen maar de leiders na. Want diep in hun hart, ik zei het straks al, diep in hun hart willen ze gewoon vrede voor hun kinderen. Goede medische verzorging, goede scholen, een baan en kunnen ademen in een vrij land. Heel boeiend om daar met een bekeerde Palestijn over te praten, kan ik jullie wel vertellen. Maar ik ga niet alles hier op de buis vertellen, want je weet nooit wie er allemaal naar YouTube kijkt. Zijn er nog meer mooie vragen van jullie kant? Mogen ook lelijke vragen zijn.
Ik wil wel een vraag stellen, meneer.
Ja.
In vers 16 wordt er ook gesproken van bloei, van bloeien. We hadden het net over vers 7, denk ik. De rechtvaardige zal tot bloei komen. Is het bloeien in vers 16 gelijk aan de bloei in vers 7?
Ik kan dat niet zien zo gauw of dat hetzelfde woord is, maar het zou me niet verbazen als dat hetzelfde woord was. Ja, omdat het constant dus. Constant, het staat hier ook notabene bij, bloeien als het gewas op de aarde. Ja. Dus constant is het een voorbeeld uit de landbouw, uit de plantkunde. Het bloeien, en dat is iets wat we dus in het Nieuwe Testament ook constant vinden. Je hebt in het Nieuwe Testament de vrucht der gerechtigheid, wordt 3 keer genoemd. Dat is een mooie beeldspraak. Ik denk erbij aan de vijgenboom. De vrucht van de geest, dan denk ik natuurlijk aan de olijven. Want de olijfolie is een beeld van de Heilige Geest. Je hebt de vrucht van de heiligmaking. Denk ik natuurlijk aan de granaatappelboom in Israël. En wat hebben we nog meer? De vierde ben ik eventjes kwijt. Dat is de vreugde natuurlijk. Dat is de wijnstok. De wijn is een beeld van de vreugde. Al die vruchten worden het Nieuwe Testament genoemd. Maar ze worden allemaal. Ik heb een boek geschreven. En ik ben het momenteel aan het vertalen in het Nederlands, want ik heb het als een bezeten in het Engels geschreven. Ik werd midden in de nacht wakker, ik wist dat ik moest het schrijven. Ik heb een week lang heb ik over dat boek gedaan. Toen was het althans in zijn grote vorm klaar. En daarna lag ik 3 dagen op bed. Ik was volkomen afgepeild. Ja, ik ben af en toe een beetje mal. Maar ik ben nu aan het vertalen in het Nederlands. Maar dat komt in Engels komt het ook uit. En dat gaat. Ik denk, de voorlopige werktitel is het verhaal van Eden. Van begin tot eind. En dat gaat heel veel over vruchten. Maar ook over alle andere geneugten. Eden betekent. In het Engels noemen ze dat delight. In het Nederlands is het zoveel als vreugde, verrukking, genot. Ja, dat is een prachtig woord. Vreugde. En bij vreugde hoort. Ja, het begon al met een heleboel bomen in die eerste Eden. Met een heleboel bomen, met vruchten. Vruchten, vruchten, vruchten. Nou is vrucht zo belangrijk. Ik zeg het nog eens een keer. Zo'n belangrijk beeld in het Nieuwe Testament. En dat is wat je hier zo mooi in die psalm ook ziet. De mensen die onderdanen in het Rijk worden vergeleken met planten en dieren. En die moeten vrucht voortbrengen. Als het ware die door God gegeten kan worden. Hè? Even een gedachtensprong, Jesaja 5. Daar wordt Israël vergeleken met een wijngaard. En dan staat erbij dat God die wijngaard aanleggen en hij verwacht de goede druiven. Als je nou vraagt, zou God ooit teleurgesteld kunnen worden? Nou, dit is een voorbeeld. Ik denk, dat kan eigenlijk niet bij God, hè, want God weet alles al van tevoren. En teleurgesteld is, word je als iets niet uitkomt wat je had gehoopt. Dat kan bij God dus niet. Maar er staat hier, hij verwacht de goede druiven, maar die wijngaard bracht slechte druiven voort. Nou, dat noem ik teleurstelling. Maar waarom een wijngaard? Waarom wil God een wijngaard voor zichzelf? Omdat hij die druiven wil eten en daar wijn van wil maken. Hij wil genieten van die wijngaard. Die moet hem vreugde geven. De vrucht, je kunt niet de hele dag alleen maar druiven eten. Maar de druiven zijn een enorme verrijking en de wijn die daarvan gemaakt wordt. Als straks Eden aanbreekt in het Messiaanse Rijk, dan lezen we Jesaja 25. Dat God een diner zal aanrichten voor alle volkeren. En dan staat ook bij, wat zei er? Ja, mevrouw, u ziet er ook extra naar uit. Hè? Dat zie ik al wel. Met uitgelezen wijnen, belegen wijnen. Ja, prachtig. Dus die speelt een grote rol. Dat staat allemaal in het boek. Als ik het klaar heb met vertalen, zal ik het naar de drukker brengen. Het verhaal van Eden.
Mag ik nog vragen?
Ja, doe maar.
Er staat namelijk ook de stedelingen. Eerst wordt het gekoppeld aan de rechtvaardigen.
Ja.
Maar stedelingen, dat zijn natuurlijk veel meer. Nou kom ik uit de grote stad. Mag ik dit nu zien als een belofte?
In de eerste plaats, degene die het vrederijk binnengaan, dat zie je al in Matthäus 25, de scheiding tussen de schapen en de bokken. Dat gaat helemaal niet over wie er naar de hemel mag gaan. Er staat uitdrukkelijk, ga in het koninkrijk dat u bereid is vanaf de grondlegging der wereld. Dus het gaat niet wie er naar de hemel mag gaan, maar wie het koninkrijk mag binnengaan. Christus is teruggekomen, hij zit op de troon van zijn heerlijkheid. En dan gaat het om de vraag, wie van de volkeren mogen dat koninkrijk binnengaan? En dus het begint al met de rechtvaardig. Met de rechtvaardige moet de rechtvaardige blijven. Daarom is dat bloeien, dat is die geestelijke groei waar we het over hadden. En ik heb straks ook gezegd, deze psalm is heel sterk landbouwkundig. Want zoals vroeger, 95% woonde op het land. Daartussen had je piepkleine stadjes. Nijkerk was zo'n piepklein stadje. Je had een paar grote in Nederland, maar zelfs die grote waren niet zo erg groot. De grootste stad in de Nederlanden, aan het einde van de middeleeuwen, dat was denk ik Gent. Nou, daar woonden 60.000. En dat was verschrikkelijk veel. Veel meer dan er in Amsterdam woonden. Dus iedereen woonde op het platteland. Je zou bijna denken dat het wonen in de steden een soort achtergebleven gebied was. Of alsof dat de mensen waren. Want die waren afhankelijk van het platteland. Die keken wel op die boeren neer, maar alles wat ze aten, dat kwam van het land. Die waren er dus heel sterk van afhankelijk. Dus er is hier belofte voor de mensen die op het platteland wonen. 95%. Maar ook voor de stedelingen. Daar hoort er allemaal bij. Want niet of je in de stad woont of op het land woont, maar of je de Heer dient. En twee dingen. Als je het koninkrijk binnen mag gaan, wil dat niet zeggen dat je getrouw blijft tot het einde. Dat hangt van Gods genade af, maar ook van de verantwoordelijkheid van die mensen. De rechtvaardige moet bloeien tot op hoge leeftijd. En ten tweede, ze krijgen kinderen en kleinkinderen en achterkleinkinderen. Er wordt aan die generaties die komen verteld van het volgende. Aan het volgende geslacht van de Heeren verteld. Maar die hebben het allemaal niet meer meegemaakt. Die hebben het uit de tweede hand. De kinderen van de mensen die op Handelingen 2 aanwezig waren, die hebben verteld van Handelingen 2. Maar het is al niet meer hetzelfde. Het is van horen zeggen. Wij hebben horen zeggen van de grote daden Gods in het verleden. Denk aan de reformatie. Denk aan wat er in Nijkerk gebeurde. In Nijkerk weten ze dat heus nog wel hoor. Maar het is lang geleden. Wat hebben wij daar nog mee te maken? Dus in het Messiaanse Rijk, het is geen wonder dat aan het einde van die 1000 jaren... wordt de Satan nog een ogenblik losgelaten, staat er in Openbaring 20. En dan weet hij de massa achter zich aan te krijgen. En de boodschap daarvan is dat zelfs de grootste zegen van het Messiaanse Rijk op zich niet in staat is om harten van mensen te veranderen. Als de mens gezegd, ja, we hebben het altijd zo zwaar gehad en daarom ja, wilden we ook van God niks weten, want we gaven hem de schuld ervan. Dan zie je als ze 1000 jaar in vrede en gerechtigheid en in zegen gewoond hebben, dat op zichzelf nog steeds het hart van de mens niet verandert. Die grote massa gaat achter de duivel aan. En dat is schokkend. Dat is schokkend. Als de Heilige Geest van deze aarde zou worden weggenomen, hoeveel christenen blijven dan nog over in Nederland? Als de machten van het kwaad gaan zegevieren, hoeveel mensen vallen er dan door de mand? Het moet jaren geleden in Amerika zijn gebeurd dat een stel kerels met bivakmutsen op en geweer in de handen de kerk binnenrende. En zeiden, we geven u 5 minuten de tijd. Degenen die voor Christus willen sterven, die mogen blijven zitten. En die worden straks afgeschoten en de rest die is vrij. Nou, 95% van de mensen renden de kerk uit. En toen dat gebeurd was, haalden ze hun bivakmutsen van hun hoofd en zeiden lachend tegen de dominee, zo dominee, u kunt nou beginnen, want de echte christenen zijn nu overgebleven. Maar ik zit altijd met de vraag, zou ik zijn blijven zitten? Wauw, nou daar mag u allemaal voor uzelf ook over nadenken. Ik weet niet eens of het echt gebeurd is hoor, maar het zou echt gebeurd kunnen zijn, en laten we het zo zeggen. Wie nog meer?
Ik zou het eigenlijk willen vragen aan u, hoe gaat u daar nou mee op? Hoe schat u dat nou in? Want het is natuurlijk moeilijk. Achteraf, dan is het makkelijk, maar...
Nou, achteraf is het ook moeilijk. Nog steeds zijn de meningen over Toronto... Even gauw, bij Toronto, bij de luchthaven heb je een grote kerk... waar ik weet al eens meer hoe lang geleden het is... maar waar een grote opwekking is uitgebroken... waar heel veel mensen in tongen gingen spreken... heel veel mensen in zonde gingen blijden... maar als gevolg daarvan... Begonnen heel veel mensen op de grond te vallen en begonnen te kakelen als kippen en te blaffen als honden. Het lijkt veel op Nijkerk, want er gebeurden ontzettend veel goede dingen. Er waren hele goede predikers. John Arnott en John Wimberg noemden ze al. En nog een stelletje Johns, neem ik aan. En die, er is heel veel werk van God geweest, dat twijfel ik niet aan. Maar de uitwerking, iemand heeft het me zo uitgelegd dat het hielp mij wel... Hij zegt, wat er gebeurde in die zielen van die mensen, dat was van God. Wat eruit kwam, dat gekakel en dat geblaf, dat was het werk van het vlees. En daar zie je, je kunt het niet of in dat hoekje stoppen, het is allemaal werk van Satan, dat is heel goedkoop. Je kunt ook niet zeggen, maar het was allemaal werk van God, dat is ook heel goedkoop. Het is veel ingewikkelder, alweer zeg ik het vanavond, het is veel ingewikkelder. Het was van God, de eerste instantie, maar de reactie bij mensen is niet altijd even geestelijk. Wat het uitwerkt is niet altijd van God. Dat zegt veel meer vaak over wat er in mensen allemaal zit. Ik zou bijna zeggen, dat bedoel ik niet grappig. Er zat misschien in die mensen eerder een kip en een hond. En dat heeft nooit iemand geweten totdat het eruit kwam. Maar het was wel God die aan ze bezig was. Maar dat rond de geblesseerd, dat is een woordspeling. Er zijn in Nederland dan ook heel wat gemeenten gesplitst. Omdat sommigen dat accepteerden wat daar gebeurde. En andere mensen accepteerden dat weer niet. En er zijn meer van dat soort voorbeelden. Af en toe horen we weer van een grote opwekking die er gaande is. En je ziet onmiddellijk dat de dienstknechten des heren pal voor of pal tegen zijn.
Je kan eigenlijk nooit zeggen, het is van God of het is niet van God.
Nee, precies. Ik zal je een voorbeeld geven dat het misschien wel schokkend is, maar dat is de reformatie. Mijn leermeester zei in mijn jeugd, de reformatie was een werk van Gods geest, het protestantisme was een werk van mensen. Na de reformatie, binnen de kortst mogelijke tijd, waren de mensen, de vruchten van de reformatie, al hopeloos met elkaar op de vuist gegaan. Over het avondmaal, over de doop. Doopsgezinnen aan de ene kant, kinderdopers aan de andere kant. Over het avondmaal, Luther en Calvin, pal tegenover elkaar, wilden niets met elkaar te maken hebben en hun volgelingen. Zwingli heeft zelfs de leiders van de doopsgezinden in het meer van Genève laten verdrinken. Luther heeft verschrikkelijke dingen over de Joden geschreven. Calvijn heeft zijn toestemming gegeven voor de executie van Michel Servet. Dat zijn allemaal zwarte vlekken. Maar daar was de reformatie van een werk van Gods geest. Maar dat wil niet zeggen dat alles van Gods geest was. Daar was een heleboel vlees bij. Dat was een werk van de duivel. Bij Luther zei zelf al, waar God een kerk bouwt, zet de duivel er meteen een kapelletje naast. Maar katholieken hebben de neiging historisch om in hun geschiedschrijving te zeggen, nou kijk maar wat een rotzootje dat was. Dat kan nooit van God geweest zijn. En die wijzen op al die negatieve aspecten. En anderen die zeggen, ja, dat was de oude Luther. En gaan het allemaal zitten verdedigen. En zeggen, ja, het was wel een werk van Gods geest. Nou, ik ben erg tevreden met mijn tussenoplossing. Het was een werk van Gods geest. Maar het gemaakte gebruik van zeer zwakke en nietige mensen die hele stomme en lelijke en nare dingen gedaan hebben. En dat geldt voor alle drie. Zwingli, Luther en Calvijn. Maar het was wel een werk van Gods geest. Dus je kunt het niet in een vakje stoppen. Je kunt niet zeggen, het was allemaal prachtig, het was allemaal mooi. Nee. En het was doodzonde als je... Ik zei al, ik lees nou een boek over Willem van Oranje. En dan zie je dat in die hele strijd... Godsdienst speelt natuurlijk een grote rol. Maar de Lutheranen en de Calvinisten stonden hier in Nederland pal tegenover elkaar. Wilden niets van elkaar weten. De Duitse vorsten waren Lutheranen. Die wilden die Calvinisten in Nederland niet helpen, want dat waren Calvinisten. Moesten ze eerst de Lutherse geloofsbelijdenis onderschrijven. En die Calvinisten op hun beurt wilden eigenlijk van die Lutheranen helemaal geen hulp accepteren. Zo fel stonden die tegenover elkaar. Bijna net zo erg als die protestanten tegenover de katholieken stonden. Je wordt er moe van. Die in de hemel zit zal lachen. Ik heb altijd lang gedacht dat dat een spottend lachen was. Zo heb ik het misschien ook wel verteld toen we het over Psalm 2 hadden. Maar misschien denk ik af en toe wel eens, is het ook het lachen zoals je dat doet over kleine kinderen. Die hele gekke dingen doen. Die grote mensen niet horen te doen, maar die kleine kinderen wel doen. En dan lach je en dan zeg je, ach, het zijn mijn kinderen. Dus misschien lacht God ook wel eens een keer. Ja, maar... Ja, nee. Maar gewoon ook omdat we zulke dwaze kindertjes zijn. Gedraag ons zo vaak zo kinderlijk. En dat is in Nederland ook zo. Dus vraag me nooit, is dit goed of is dit slecht? Want het is waarschijnlijk allebei. En daar zou je ook van heden in Nederland en daarbuiten vele voorbeelden van kunnen noemen. Nou, ik vind dat er nog een vraagje bij kan.
Ja,
ik ga toch even zitten. Ja, vertel het eens.
Ik heb een boek gelezen dat, dat heet de...
Ja, dat weet ik niet. Als
de
ik een
bokser
vast...
van Auschwitz.
De
bokser van Auschwitz.
Ken ik niet.
Nou goed. Om het kort te maken, die bokser die was een Jood. Het was in Auschwitz. Dus die was een Jood, die was daar. En die en er was een monnik uit België. En die... Die bokser die was een beetje zijn geloof al kwijtgeraakt door alles wat hij om zich heen zag. En die monnik die bleef bij zijn geloof. Maar ze hadden een klik met elkaar en die monnik die bracht hem het evangelie. Maar dat vond hij toch moeilijk. Toen zei hij van, ik heb zoveel twijfel. En er was één one-liner, die heb ik heel erg onthouden. Toen zei die monnik, je moet het geloof voeden en de twijfel moet je uithongeren. Dat je dus niet de tegenstander maar eigenlijk dus niet voelen.
Nee.
En wij zijn natuurlijk vaak, laat maar voor mezelf, ook nog eens vaak bezig met die twijfel. Veel te veel. En dan op een gegeven moment dan ga je de beter twijfel aan het voeden in plaats van het geloof. Nou, dat was even.
Ja, mooi. Mag ik ook eindigen met een verhaaltje uit Auschwitz?
Er was nog een vraag.
Is dat waar? Ach, zuster. Ja, dat zijn de vruchten van de boom des levens, ja. Maar goed, die zijn er tot genezingen van de volkeren, staat er.
Dus dat die vrucht, dat bloeien, is tot in hoog ouderdom. Je moet vrucht blijven dragen. Dat komt op natuurlijk ook in openbaar.
Zeker.
Kijk, dat dan precies in dat het daar ook weer terugkomt?
Nou, neem de parallel met Adam in de Hof van Eden. Adam had eeuwig kunnen leven, want de boom des levens was daar. En als hij eeuwig had de kans had gekregen van de boom des levens te eten, zou hij eeuwig geleefd hebben. Dus we hebben geen leven in onszelf, ook niet als gelovigen. We hebben altijd dat leven in die ander, in die boom des levens. Dat is Christus zelf uiteindelijk. Daarom staat er ook dat hij verdreven werd van de boom des levens, opdat hij niet altijd zou leven. Maar dat betekent ook dat als we tot geloof gekomen zijn, we altijd afhankelijk zijn van de boom des levens. We hebben nooit dat leven in onszelf. Dat leven moet altijd van buitenaf gevoed worden. En dat vers in Openbaring 22 laat dus zien dat dat geldt voor de hele aarde, voor alle mensen. Dus zelfs als het daar staat over de nieuwe hemel en de nieuwe aarde, want daar zijn we dan aan toegekomen daar in dat hoofdstuk. Dan is daar die vrucht en die bladeren, die zijn tot genezing, tot opbouw, tot bemoediging, tot geestelijke groei. Tot in eeuwigheid zullen we nooit het leven in onszelf hebben. Het eeuwige leven hebben we ook altijd in Christus. Hij is zelfs dat eeuwige leven. Maar het is net als mijn hand. Er is leven in. Maar niet in zichzelf. Zo gauw de hand wordt losgemaakt van de arm, verdort die hand. Want hij kan niet op zichzelf bestaan. De rest wel, maar de hand niet. De voet ook niet. Enzovoort. Ogen, oren. En dat is het leven dat we hebben. We hebben het leven zoals het in de hand is. Maar we hebben dat alleen maar als we, en dat is ook dat beeld van die wijnstok weer, en die ranken, die moeten in de wijnstok blijven, verblijven. Als die hand in het lichaam is, blijft die leven, want hij krijgt de voedingsstoffen, de levenskrachten vanuit het lichaam. En zo is dat met de gelovigen, dat ze tot in eeuwigheid hun leven ontvangen uit Christus. Nooit in zichzelf. Er is nooit een moment dat je, ook niet straks in de eeuwigheid, als we niet meer zondigen, dat we het in onszelf zullen hebben. We blijven altijd een bloeien in Christus. Alleen dan is er geen opdracht meer nodig, dan gaat het vanzelf. Maar nu moeten we nog die opdracht hebben. Verlies niet de intimiteit met Christus, want anders dan verdor je. Ten slotte. Elie Wiesel, of in het Frans moet je eigenlijk zeggen, Wiesel. Maar ik zeg maar gewoon Elie Wiesel. Die vertelt dat de rabbijnen in Auschwitz een proces hadden opgezet. Waarbij God de beklaagde was. Een God die zulke dingen met zijn volk uithaalt. Zoveel van hen in de concentratiekampen brengt. En waar ze jammerlijk omkomen. Wat moet je van zo'n God vinden? Wil je eigenlijk wel zo'n God hebben? Er zaten drie oudste rabbijnen achter de tafel die het vonnis moesten vellen. Ze zochten naar een verdediger van God, die konden ze niet vinden. Wel een aanklager van God, die al die dingen opsomde die ik nou opsom, wat God allemaal voor zijn volk niet gedaan had, of wat hij verkeerd gedaan had. Een lang, lang requisitoor. De drie rechters trokken zich terug om te beraadslagen. En na enige tijd kwamen ze weer bij elkaar. En ze spraken het schuldig uit over God. Het was doodstil. Het bleef een tijdje stil. En toen keek er een op zijn horloge en die zei, broeders, ik zie dat het tijd is voor het middaggebed. En allemaal pakten ze hun gebedenboek. En ze spraken hun gebeden uit tot eer van God om hem te dienen. Want één ding wilden ze nooit, God loslaten. Ze begrepen niets van hem. Ze spraken zelfs het schuldig uit. Want zo ga je niet met je eigen volk om. Maar ze dienden hem altijd. Zoals Job 13 vers 15 zegt in de NBG-vertaling. Ook al wil hij mij doden, ik blijf op hem hopen. Ik denk dat dat ook de goede vertaling is. Ook al wil hij mij doden, ik blijf op hem hopen. En Wiesel zegt wat er ook gebeurt. De echte rechtvaardigen, dat waren dan Joden, maar dat geldt net zo goed voor christenen. De echte rechtvaardige vraagt niet of hij God in alles kan begrijpen. Maar zegt tegen God, ook al begrijp ik u niet, ik heb u lief en ik wil u volgen en ik wil u dienen. En Elie Wiesel vertelde ook, dat is dan in 1492, een Joods gezin dat uit Spanje verdreven werd, net als 100.000 andere Joden. Alle bezittingen waren dus kwijtgeraakt. En een man en een vrouw zwierven door Europa en al die kinderen stierven de een naar de andere van pure ontbering. En tenslotte stierf ook de vrouw van die man. En hij sprak, zo zegt Elie Wiesel, tegen de Heer God deze woorden. Nu hebt u alles gedaan om te proberen mij van u af te trekken. Maar het zal u niet lukken. Ik blijf maar aan u vasthouden, wat er ook gebeurt. Dat is de tzaddik, dat is de rechtvaardige. Hij begrijpt God niet altijd. Zoals zuster Basilea Schlink dat zei van de Mariënzwestern in Duitsland. Heere God, ik begrijp u vaak niet, maar ik houd van u.